Vanavond, ook vanavond u allen weer van harte welkom in deze dienst vanuit de ontmoeting. We zitten een week na Pasen en we gaan vanaf vanavond aan de gang met de tocht van Israël door de woestijn. Vanavond staan we stil bij Mara en Elim, twee plaatsen waar het volk Israël komt. En we willen dat verbinden met het paasfeest, maar natuurlijk ook met de omstandigheden waarin wij zelf leven. Want Gods woord is een woord voor alle tijden, ook voor vandaag, ook voor ons allemaal. En omdat we dat verwachten van onze God, spreken we uit dat we onze hulp verwachten van Hem, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eens begon. Genade en vrede, zei u, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. We willen nu gaan luisteren naar Psalm 84. Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft. Zijn hart wijst hem de rechte wegen. Ze trekken op van overal en gaat het door het dorre dal. Dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein. Psalm 84. Dan willen we nu samen bidden. Trouwe God en Vader, ook vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen om u te danken. Te danken voor uw liefde en uw trouw, dat u altijd bij ons aanwezig bent. Dat u ons nooit in de steek laat, ondanks onszelf en ondanks deze wereld. We willen u bidden of u ons wilt vergeven alles wat we in de afgelopen week hebben misdaan. Alles waarin we u niet de eer hebben gegeven die u toekomt. Maar ook alles waarin we onze naaste miskend hebben. En hem of haar niet hebben behandeld zoals u dat graag wil. En zoals we vanuit de liefde die u op Pasen hebt laten zien ook verplicht zijn naar elkaar. Want als u een levende Heer bent, dan zijn wij ook geroepen om het leven aan elkaar te geven. Om elkaar goed te behandelen. Om elkaar nabij te zijn, te helpen, te troosten, te bemoedigen. En Heer, we vragen u vergeving voor al die momenten waarop dat niet is gebeurd. waarop we niet de dingen hebben bedacht die horen bij de levende Heer, maar als het ware hebben voortgeleefd in de dood, in de oude wereld. Heer, geef ons uw koninkrijk, ook vanavond. En geef dat we mogen zien dat we naar dat volmaakte koninkrijk op weg zijn. Zoals het volk Israël op weg ging vanuit de slavernij in Egypte naar het beloofde land. En u was hen nabij, u begeleidde hen. En we bidden u, wilt u ook zo in ons midden zijn vandaag. Wilt u ons bezielen met uw geest en ons zo laten luisteren naar uw woord, dat het antwoorden worden in het bestaan van alle dag. Hoor dan zo ons bidden, in Jezus' naam. Amen. We lezen uit Exodus 15 vanaf vers 22. Exodus 15 vanaf vers 22. En na die schriftlezing willen we luisteren naar het lied 835. Lied 835 uit het nieuwste liedboek. Jezus, ga ons voor deze wereld door. En u volgend op uw schreden, gaan wij moedig met u mede. Waar gij voor ons trad, is het rechte pad. We lezen nu Exodus 15 vanaf vers 22. Van de Rietzee, ook wel de Schelfzee of de Rode Zee genoemd, ging Israël in opdracht van Mozes weer verder de woestijn van Sur in. 3 dagen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heere, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heere, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Tot zover. Dan gaan we nu weer luisteren naar het kindernevendienstverhaal en daarna horen we op de piano zing, zingen, zing, zing, zingen maakt blij, zingen van Jezus, vrolijk en blij.
Vorige week hebben we Pasen gevierd. Het is een prachtig verhaal. Jezus is opgestaan. Onze Heer leeft. Nu gaan we verder met een nieuwe serie verhalen. En die verhalen komen uit het Oude Testament. De komende weken horen we verhalen die gaan over het volk Israël. We pikken de draad op als het volk Israël bevrijd is uit de slavernij van Egypte. Mozes neemt het volk mee naar het beloofde land. Ze gaan door de woestijn. Maar eerst heb ik een vraag aan jullie. Heb je wel eens dorst? Vast wel, hè? Als het warm is en als je hard hebt gerend en gespeeld, kun je een droge mond krijgen. Je kunt je zelfs een beetje ziek gaan voelen. Dan moet je eerst iets drinken. Daarna kun je pas weer verder. In het verhaal van vandaag gaat het ook over dorst hebben. De Israëlieten mochten eindelijk uit Egypte vertrekken. Ze reisden met elkaar het land uit, door de woestijn gingen ze op reis. God wees hen de weg, met de vuurkolom en de wolkolom. God maakte een weg door de Rode Zee. In de woestijn is het warm en droog, er is daar weinig water. Daar lopen ze, een stoet van duizenden mensen, op weg naar het beloofde land. Een land met genoeg eten en waar ze veilig kunnen wonen. Ze hoeven niet meer bang te zijn dat er een Egyptenaar met een zweep achter hen staat, klaar om te slaan als ze niet hard genoeg werken. Ze zijn vrij. Wat is de reis lang? Al 3 dagen lopen de kinderen, vaders en moeders in de hete zon, door het zand. Mam, mag ik wat drinken? Vraagt Ben. Hij heeft zoveel dorst, maar hij krijgt niets, zelfs geen druppeltje water. Dat komt omdat er niets is. Het drinken is op en in de woestijn, waar vooral zand en rotsen zijn, is er geen water te vinden. Ben moppert, ik heb zoveel dorst, ik kan er gewoon niet meer van lopen. Terwijl mama probeert om Ben toch te laten doorlopen, begint een andere jongen ook te mopperen. Ook vaders en moeders willen drinken, zij hebben ook dorst. Is dit het nu? Zegt een man tegen zijn vrouw. Ik dacht dat we het beter kregen, maar nu moet ik iedere keer tegen onze kinderen zeggen dat ze nu nog geen slokje mogen, maar pas over een uur. We hebben allemaal vreselijke dorst. Ja, zegt een vrouw, je kunt zeggen wat je wil, maar in Egypte heb ik nooit zo'n dorst gehad. Ze fronst haar wenkbrauwen. Daar hadden ze een put in het midden van het dorp. Ze konden zo heen om water te halen. Heerlijk schoon, fris water. Ze smakt met haar lippen. Ze zou wel een hele kruik leeg kunnen drinken. Zullen ze ooit water vinden? Pas na 3 dagen vinden ze water. Ben en de andere kinderen krijgen eerst water te drinken. Daarna de vaders en moeders en de dieren die ze ook hebben meegenomen. Al na 1 slokje stoppen ze met drinken van het water. Bah, dit is echt vies hoor. De mensen hebben wel dorst, maar dit water drinken ze niet. Het is echt vies. Nu beginnen alle mensen te mopperen. Ze mopperen ook tegen hun leider Mozes. Hey Mozes, dit water is zo vies, wat moeten we nu drinken? Mozes hoort het gemopper. Hij weet een oplossing voor het probleem. Hij bidt tot God. Lieve God, zegt hij, wilt u ons goed water te drinken geven? We hebben zoveel dorst en de reis is lang en het is zo warm. U weet dat toch, Heer? Amen. Nadat Mozes alles gezegd heeft, hoort hij God praten. Mozes, gooi een stuk hout in het water. Mozes vertelt het volk dat ze op God moeten vertrouwen. God zorgt echt voor ons. Hij geeft ons wat we nodig hebben. We moeten hem gehoorzaam zijn. Dan gooit Mozes het hout, zoals God heeft gezegd, in het water. Er gebeurt een wonder. Het water is goed. De mensen drinken ervan tot ze geen dorst meer hebben. Toch duurt dat niet lang. Steeds weer krijgen de mensen dorst. Totdat ze bij de plaats Elim zijn gekomen. Daar is genoeg water en er zijn genoeg bomen waardoor ze lekker in de schaduw kunnen zitten. God heeft hen dit gegeven. Wat is hij goed?
Thank you.
In het weekend na Pasen wordt heel vaak gelezen over de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen. Dat willen we vanavond ook doen. En dan vervolgens nadenken over Mara en Elim. Johannes 21 vanaf vers 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet verder van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Na de overdenking willen we luisteren naar het lied 650 uit het liedboek De aarde is vervuld van goede tierenheid, van goddelijk geduld en goddelijk beleid. Beste luisteraars, hier in Schavenpolder en verder in het land, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Meteen na Pasen gaan we op weg met het volk Israël. Het volk Israël dat ook de grote paaservaring heeft meegemaakt. Ze zijn bevrijd uit de slavernij, uit het land Egypte. Ze zijn nu vrij. Zelfs door de Schelfzee zijn ze heen gekomen. Het leger van de Egyptenaren is verslagen en dan slaan ze de woestijnweg op. Verder de woestijn in. Het lijkt een omweg, maar God kiest voor deze omweg om zijn volk de weg te wijzen. Steeds weer gaat het volk achter de wolk aan. God zelf wijst de weg. God geeft leven. En hij bepaalt ook dat leven. Maar dat is voor mensen niet zo makkelijk, als ze afhankelijk moeten zijn, als ze hun vrijheid moeten beleven en daarvoor dankbaar moeten zijn aan God. En datzelfde zou je kunnen zeggen van Pasen. Het is niet zo eenvoudig om te leven vanuit de wetenschap dat de Heer is opgestaan, om te leven vanuit een levende Heer. En dat viel ook de discipelen heel moeilijk. Ze hadden opdracht gekregen van de vrouwen. De engel had dat tegen de vrouwen gezegd. Laat mijn leerlingen naar Galilea gaan. Daar zal de Heer hen zien. En zo gebeurt het ook. De discipelen zijn gelovig en vol vertrouwen op weg gegaan naar Galilea. Maar daar moeten ze lang wachten. Ja, en dan vragen ze zich zo langzamerhand af. Heeft het wel zin om te wachten? Zal de Heer wel komen? Hebben ze het zich niet verbeeld toen hij levend op de paasdag in hun midden stond? Zijn ze wel vrij? Is er wel een levende Heer? Het zijn de vragen die wij ook stellen in onze tijd. Leven vanuit een goede God, vertrouwen op Hem, dat is niet altijd even makkelijk. Daarvoor zijn allerlei hindernissen. Wat wij om ons heen zien, dat spot wel eens met Pasen. En dan weten we wel dat er een volmaakt koninkrijk zal komen en dat alle dingen nieuw zijn geworden voor wie gelooft. Maar hoe hou je dat vast? Nou, het lukte de Israëlieten in de woestijn in ieder geval niet. Ze beginnen te mopperen. Te mopperen tegenover Mozes. We hebben geen water, geef ons te drinken. Jij bent onze leider, jij bent verantwoordelijk. En Mozes kan dat natuurlijk niet. Hij is net zo dorstig als alle anderen, net zozeer afhankelijk van God. Ja, en dan komt het volk in Mara. Zo heet die plaats dan nog niet. Ze vinden alleen een waterbron, daarmee zijn ze natuurlijk dankbaar. Ze vinden in de woestijn water en dat is best iets bijzonders. Maar als ze ervan drinken, dan is dat water bitter. Dan is het eigenlijk niet te drinken. En ik heb zo zitten denken, zou hier niet precies hetzelfde gebeuren als dat er gebeurt in Johannes 21. Waar de discipelen op eigen houtje proberen om weer aan het werk te gaan. Ze zijn geroepen om vissers van mensen te worden, maar ze worden weer gewone vissers. Petrus zegt, ik ga vissen. En de anderen zeggen, wij gaan met je mee. En dan is het niet raden hoe het afloopt. Dan is het volkomen logisch. En zij vingen de hele nacht niets. Mara, bitter. En alsof de Heer het er nog even in wil wrijven, vraagt hij dan vanaf de oever, hebben jullie ook iets voor op brood? Nou, iedere visser zal hebben gezegd, ja natuurlijk. Wat dacht je dan, we zijn vissers, we zijn de hele nacht bezig geweest. Natuurlijk hebben we vis, al is het niet, misschien niet zoveel. De ene nacht is beter dan de andere, maar elke visser kan daar eigenlijk ja op zeggen. Maar tot een schande moeten deze vissers, die eigenlijk in overtreding waren tegen het gebod van hun Heer, zeggen nee, wij hebben niets. En zo was het ook met Israël in de woestijn. Het wilde water vinden, het had water nodig, maar het besefte niet van wie ze dat water moesten ontvangen. En dan zou je denken, komt het dan nog wel goed? Komen mensen dan niet om, lopen ze niet vast in hun leven dat lang niet altijd trouw is aan God? Nou, zowel in de woestijn bij Israël als in de geschiedenis van de discipelen na Pasen gebeurt dat niet. De Heer zelf is er. Hij maakt het bittere water in Mara zoet. En dan is er in ieder geval even iets te drinken. Nee, het is niet ruimhartig, het is niet groots, maar er is in ieder geval iets. En dan mag het volk naar Elim trekken. En daar zie je als het ware het hart van God. Daar laat God zien hoe hij ten diepste is. Er zijn 12 palmbomen voor iedere stam 1 en 70 waterbronnen. Ruim voldoende, 7 keer 10. Een volmaakt aantal maal het aantal wat veel aanduidt. Er is ruimschoots water te drinken. Zo is God. Hij deelt uit in rijke mate. Hij maakt zijn koninkrijk waar. Dat zien we ook bij de discipelen. Ik vind het altijd een hele mooie geschiedenis dat Johannes en Petrus daar in het bootje zitten. Waarschijnlijk bij elkaar. En dat ze niets gevangen hebben. En dan wordt er vanaf de oever geroepen. Gooi het net uit aan stuurboord. Dan lukt het wel. En dan vangen ze zoveel vis. Dat ze het niet omhoog kunnen trekken. Een net vol. De rijkdom van God. Dat kunnen mensen niet omhoog trekken. Daar hebben ze de kracht niet voor. Petrus heeft dan onmiddellijk door dat hij iets moet doen. Johannes die denkt van ja, dit moet met God te maken hebben. Zou dat misschien komen doordat hij de leerling is van wie Jezus in het bijzonder hield? Degene die van hart tot hart met de Heer verbonden was. Degene tegen wie Jezus aan het kruis had gezegd, vrouw zie uw moeder, moeder zie uw zoon. Of zoon zie uw moeder. Moeder zie uw zoon. Johannes moest zorgen voor het gezin van Jezus. En hij doet dat. En dat zal niet voor niets zijn geweest. Hij is in het bijzonder verbonden met Jezus. En daarom kan hij ook zeggen, het is de Heer. Hij herkent de levende Heer. En Simon Petrus zou Simon Petrus niet zijn als hij dan niet onmiddellijk in het water sprong en naar Jezus toe ging. De grote enthousiasteling. Degene die hartstochtelijk gelooft. En dan komt het. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop. Hoe komt Jezus aan die vis? Hij had toch gevraagd, hebben jullie ook iets voor het brood? Hebben jullie ook vis? En er was niets. Ik denk dat hier het geheim ligt van het koninkrijk. Soms lijkt het alsof God ons niets te geven heeft. Alsof hij ons niets te bieden heeft. En dan gaan we klaar. En dan hebben we het te moeilijk mee. Soms heel begrijpelijk. Jezus veroordeelt de leerlingen ook niet. Hij laat hen alleen zien dat ze altijd op hem kunnen vertrouwen. Er is een vuurtje. Er is brood en wonder boven wonder is er ook vis. En dan zegt Jezus, en nu moeten jullie komen met jullie leven. Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. En dat doet Simon Petrus. Hij haalt vis uit het net en samen eten ze. Zo is God. Hij geeft uit onmogelijke situaties. Hij is goed voor ons. Dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Ik moest bij het voorbereiden van deze overdenking denken aan die arts uit het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Een asielzoeker. Kort, Katsikian. Inmiddels intensive care arts. En hij heeft al verschillende keren verteld op de televisie dat hij op weg ging met zijn stethoscoop en met zijn bijbeltje. En dat hij ze allebei nodig heeft om goed voor mensen te zorgen. En hij komt er openlijk vooruit dat hij christen is. En dat maakt dat hij op God vertrouwt. Dat hij weet dat het God is die het leven geeft. En dat God troost. Dat God bemoedigt. Dat je hem nodig hebt om je werk goed te doen. En verder is hij een arts. Een bevlogen arts. Iemand met hart voor de mensen. Die mensen belooft niet dat ze beter zullen worden. Maar dat hij goed voor hen zal zorgen. Zo is God. Hij zorgt goed voor ons. En dat is niet een platgeslagen woord. Niet een goedkope troost. God roept ons om te leven vanuit Pasen. Te leven vanuit de levende Heer. En diezelfde geheim, dat hoorden we in lied 650. Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. En dan volgt de oproep naar ons. Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. Zo kunnen wij verder, op weg naar de voltooiing van Gods koninkrijk, het beloofde land, het land dat ons in het vooruitzicht gesteld wordt op Pasen. Amen. danken en bidden. Trouwe God en Vader, we zijn hier samengekomen om uw woord te horen. Om opnieuw te horen wie u voor ons bent. En we hebben het gezien, dat u de God bent van Elim, de God van de rijkdom, de God van de dadelpalmen en de waterbronnen, een oase in de woestijn. Zo wilt u voor ons zijn. En Heer, wat hebben we dat hard nodig, dat we dat weten, juist ook in deze tijd. Want wij staan zo vaak met lege handen, voor ons gevoel en soms ook echt. Soms dan gebeuren er dingen waar wij niets aan kunnen veranderen, die ons het leven zuur maken. En dan beginnen we te klagen en dan hebben we onze zorgen en soms heel begrijpelijk. Want je zult maar slachtoffer worden van de coronacrisis. Je zult het maar moeilijk hebben met je gezondheid. Met de mensen in je omgeving die wegvallen, die ziek zijn, waarover je in spanning zit. Heer, zoveel mensen die wegvallen. Meer dan duizenden mensen die extra overlijden per week. Dat is niet niets. En wij hier in onze omgeving in Zeeland worden daar gelukkig nog voor gespaard. Het valt hier tot nu toe nog mee, hoewel dat ook niet voor iedereen geldt. Want ook hier zijn mensen ziek en overlijden mensen. Maar Heer, we willen u bidden. Voor onszelf en voor elkaar. Wilt u ons bewaren? En wilt u geven dat wij vol vertrouwen op u zullen leven? Dat we niet zullen zijn zoals het volk Israël. Zoals die discipelen die naar Galilea moesten gaan. Dat we onze eigen weg weer gaan vanuit de vrijheid. Maar dat we u volgen. De Heer van het leven. De Heer die gezegd heeft. Ik heb alle macht in de hemel en op aarde. Die heb ik ontvangen. Van God. De God die u met zichzelf heeft verzoend. De God die alles op Pasen heeft goedgemaakt. Geef dan, Vader, dat wij u mogen volgen. Maar dat we dat ook mogen doen met wie wij zelf zijn. Zoals de discipelen ook van hun gevangen vis bij de maaltijd mochten leggen. De maaltijd die er al was door Jezus. De maaltijd die er al was doordat Elim er is. Doordat God Elim geeft. Heer. We danken u dat u ook alles wat wij doen, wat wij bedenken en wat wij presteren wilt gebruiken in uw koninkrijk. U zegt niet, wacht maar af, ik geef het je wel. Heb maar geduld. We mogen ons inzetten, we mogen omkijken naar elkaar, juist in deze tijd waarin velen er alleen zijn en zich soms eenzaam voelen. We mogen meeleven met de zieken. En de mensen die het moeilijk hebben. En geef dat we dat ook doen. Geef dat we dat ook mogen volhouden. Ook als we misschien nog een aantal weken lang op deze manier moeten doorleven. Waarin we veel minder contact hebben met elkaar dan wij graag zouden wensen. We danken u dat mevrouw van Overbeke weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis hier. Ze is nog even in het verzorgingshuis in Zierikzee. We hopen dat ze daar ook spoedig mag opknappen en dat ze dan ook weer naar huis mag gaan. We bidden u ook voor de andere zieken in onze gemeente. Mensen die thuis zijn, die daar behandeld worden. En voor wie dat misschien juist in deze tijd wel extra lastig is. Wees hen nabij. Omring hen met uw liefde en uw trouw. Wees ook met alle mensen die zich zorgen maken om hun baan. Omdat er minder werk is, omdat er ontslagen vallen, omdat de economie een klap heeft gekregen. Wees hen nabij. Geef dat velen daarvoor gespaard mogen blijven. En dat degenen die er wel door getroffen worden, ook mogen ervaren dat u soms licht geeft in de duisternis. En dat u een oplossing geeft die soms ook ongedacht is. Vader, we willen u danken voor al uw goede gaven die u ook wilt geven. Ook aan ons. Ga zo met ons mee, ook de nieuwe week in. Spaar en bewaar ons en geef ons uw zegen, telkens weer, in Jezus' naam. Amen. Dan willen we nu hier weer vandaan gaan, uit deze dienst vandaan, het dagelijks leven weer in. En we weten ons daarbij gedragen door de zegen van de God die ons zijn overvloed geeft. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal. Dan willen we nu tot besluit nog gaan luisteren naar het lied, de berijming van het lied van Nel Benschop van twee mensen die langs het strand lopen. En één klaagt dan op het moeilijkste punt hier. Zag ik maar één paar voetstappen staan. En dan zegt de Heer, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Ik liep langs het strand bij het lage tij. Gedicht van Nel Benschop.